We gaan nadenken over een heel ander thema, over barmhartigheid. De Bijbel is zo divers, zo breed ook. Soms heb je het meer nodig om dit te horen, wat ik net deel. Het kruis en de gerechtigheid, soms heb je het nodig om over de toekomst te horen. Vandaag gaat het wat meer over praktisch christen zijn. Want Jezus zegt in de bergreden, zalig zijn de barmhartigen. Nou, daar gaan we het vanmorgen over hebben. We gaan de bergreden, de eerste aantal versen, de eerste 12 versen weer lezen. We zijn bezig met een serie. Jezus is hier als koning. Hij begint zijn bediening en hij vertelt hier hoe zijn koninkrijk eruit ziet. Wat de koninkrijkskinderen kenmerkt. Wat hun kenmerkt. En we lezen dat in Matteüs 5 vanaf vers 1. Toen Jezus de menigte zag, toen ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en hij onderwees hen en hij zei, zalig, hè, dat is dat woord makarios in het Grieks en dat kan je ook vertalen met, o, hoe gelukkig zijn zij, namelijk de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen winnen, ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Want zij zullen verzadigd worden. In vers 7 staan we vanmorgen bij stil. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. O, hoe gelukkig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, om het goede, om de weg van Jezus kan je ook zeggen. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover. We lezen ook nog een klein stukje uit Lucas 10. Het gaat vanmorgen over barmhartigheid. En in Lucas 10 staat die hele bekende, dat bekende verhaal wat Jezus eigenlijk vertelt op een vraag van een wetgeleerde. Lucas 10, vers 25, lezen we met elkaar. Lucas 10, 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus, hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, ja, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Dat is toch mooi. Wat een antwoord. Hij laat hem zelf nadenken, dat doet Jezus. Hij formuleert een antwoord op de vraag en het klopt, want het is de samenvatting van de wet. Als jij van harte God lief hebt met alles wat in je is. En als je je naaste lief hebt als jezelf. Hemel. Hoor je bij God. Maar ja. Doe dat en u zult leven. En dan zie je. Vers 29. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Dus hij voelt aan. Ja, maar dat is niet helemaal hoe het is bij mij in mijn leven. Dat is bij ons allemaal zo. Niemand kan zeggen, ik heb God volledig lief met alles wat in me is. Hij is echt mijn hoogste goed, voor hem leef ik. En ik, mijn naaste, ja, die heb ik echt lief zoals ik mezelf lief heb. Ik zoek altijd het beste voor hun. Niemand. En hij voelt dat ook aan. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En dan hij probeert er onderuit te komen. Zegt tegen Jezus, ja, maar wie is dan mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho. Jezus vertelt een verhaal. En hij viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Op dezelfde manier ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Dus die man ligt er half dood en er komt een priester langs. Die moest nog snel, die moest een offer brengen. Die moest in de tempel zijn, een leviet. Die moest ook bezig zijn met de dingen van God. En ze zien hem wel liggen, maar ze lopen door. Maar een Samaritaan, vijand van Israël, keek eens op neer. Die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Dus er gebeurt iets bij deze man. Bewogenheid ontstaat, ontferming. En hij ging naar hem toe. Hij verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn, 200 euro, gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik hem terugkom. Met andere woorden, geef nog een blanco cheque ook. Schrijf maar op wat je aan kosten maakt, ik betaal het. Wie van deze, zegt Jezus dan, wie van deze 3, denkt u, wetgeleerde, dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft, heb je ons woord. Jezus zei tegen hem, ga heen en doe evenzo. Ja, dat kwam er niet zo goed uit, die wetgeleerde, want het was namelijk zijn vijand. En hij keek op deze Samaritanen neer. Maar Jezus legde de lat nog hoger dan dat hij in zijn eigen gedachten had. Met andere woorden, het is niet eenvoudig om God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. Het is ook niet eenvoudig, want vanmorgen hebben we over barmhartigheid. Jezus prijst de mensen gelukkig die barmhartigheid kennen en daaruit leven. Zalig zijn de barmhartigen. Oh, hoe gelukkig, gefeliciteerd ben je vanmorgen als jij iets van barmhartigheid kent. Want aan jou zal dan ook barmhartigheid geschonken worden. Dat is wat hij zegt. Ja, daar gaan we over nadenken. Barmhartigheid, trouwens, ook in de context van de Bijbel, was niet per se een deugd die nou heel erg hoog stond aangeschreven. Hè, in de Romeinse tijd sowieso was barmhartigheid verre van een deugd. Hè. Ik las ergens een populaire Romeinse filosoof noemde barmhartigheid een ziekte van de ziel. Met andere woorden, barmhartigheid is iets slaps. Hè, deugden in het Romeinse Rijk waren meer moed, kracht, discipline, gerechtigheid, macht. Dat waren deugden, zelfbeheersing. Dat waren allemaal deugden, Romeinse deugden, ook al bij de Grieken. Maar barmhartigheid, je over het zwakke bekommeren, dat was een teken van slapte. Ook, ik las ook echt bijvoorbeeld over een vader. Als een kind geboren werd en hij deed zijn duim neer, dan werd het kind meteen verdronken. Dus als hij het niet wilde, of wat dan ook, het was een hele harde cultuur, de Romeinse cultuur. Een keiharde cultuur, keiharde samenleving. Een meester die had ook dezelfde macht over zijn slaven. Als hij wil, kon hij ze doden zonder daar verantwoording voor af te moeten leggen. Dat was de Romeinse cultuur, was een harde cultuur. Barmhartigheid werd gezien als slap, was geen deugd. Ook in het judaïsme, ook in de context waar Jezus spreekt ten opzichte van de Joden, er waren natuurlijk ook Romeinen, waar Jezus die waarschijnlijk onder zijn gehoor waren, of in ieder geval die mensen die beïnvloed waren door de Romeinse cultuur. Maar ook het judaïsme was niet per se een deugd, barmhartigheid niet per se een deugd die bejubeld werd. Bijvoorbeeld in Markus 7 vers 11, daar lezen we dat Jezus spreekt over, zegt hij van, zeg, je moet goed zijn voor je vader en moeder als ze behoeftig zijn. Maar, dus je ouders worden groter, of worden ouder, worden ook ziekelijker. Zorg, je hebt de verantwoording dat je vanuit barmhartigheid als zoon, als dochter, zorgt voor je oudere ouders. En zeg niet tegen een offer, dit is korban. Tegen bijvoorbeeld, er is iets graan of een lammetje of wat dan ook. Nou, dat kan je, dat graan of dat lammetje, dat kan je gebruiken om je ouders te voeden, om ze te sterken, om voor ze te zorgen. Maar wat er gebeurde in die cultuur was, dan zeiden ze korban, dat betekende, het is een offergave voor God. En daarmee onthielden ze het hun ouders en brachten ze naar de tempel om te zeggen, nou, kijk eens hoe goed wij zijn, God zal wel blij met ons zijn. Dus het offer en de dienst aan God, in hun ogen wat een dienst aan God was, dat stond hoger dan barmhartigheid, dan zorgen voor de naaste. Nou, welke tekst moet je dan aan denken? Wat God daar tegen zegt bijvoorbeeld, ook door het Oude Testament heen. Ik wil, en geen, ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Dat zie je, dat, er zijn meerdere teksten in het Oude Testament waar God dat zegt. Van ja, leuk allemaal, jullie offerdienst en jullie, dat je met je handen in de lucht God staat te prijzen, bij wijze van. En dat je elke keer met die tempel bezig bent en met die Bijbel bezig bent en met de kerk bezig bent, allemaal prachtig. Maar ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Die offers was niks mis mee trouwens, had hij zelf ingesteld. Maar God zegt, als jij niet, dan heb je het gewoon niet begrepen. Dan heb je het niet begrepen waar het mij om gaat. Mijn hart is namelijk voor mensen. Mijn hart is vol medelijden met de gevolgen van zonde en van kwetsbaarheid en van kapotheid. En ik wil dat jullie je daar ook in mijn hart leven en je ontfermen over anderen. Nou, in het judaïsme was dat dus ook niet zo'n populair iets. In de Mishnah, dat is een soort boek naast de Bijbel wat ze gebruikten, ook het uitleggen van de wet. Daar staat zelfs letterlijk, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Nou, dat is natuurlijk ook echt super tegen Bijbels, want in Leviticus staat, ook Oude Testament, ook Joods geschrift, dat ze hun naaste moesten lief hebben. Nou ja, om even te laten zien, wij vinden het soms wat lastig, barmhartigheid, misschien ook de zachte kant wat meer, maar de Romeinen en de Joden, daar was het ook niet zo'n heel populair iets. Nou, wat is het? We gaan eerst nadenken over de betekenis, dan over de bron, hoe krijg je het, en dan nog over de belofte die Jezus doet. Dus 3 B's, betekenis, bron, belofte, betekenis. Wat is het? Nou, het is erbarmen. Iemand zei ook wel eens, barmhartigheid, als je de B verandert in een W, dan krijg je warmhartigheid. Dus een hart wat warm is. Kinderen, zo kan je dat misschien onthouden. Verander de B in de W en je hebt warmhartigheid. Nou, een warm hart voor je medemensen, voor je vriendjes, voor je omgeving. Openstaan voor de nood van de ander. Maar barmhartigheid gaat nog verder. Het is medelijden in actie. Dus het is niet alleen van, oh, je wordt geraakt, je ziet iets op tv of je ziet iemand in nood en oh, je voelt dat, je krijgt er een warm hart van en je gaat weer door. Nee, dat deden de priester en de leviet misschien ook. Die werden misschien ook wel geraakt, maar dachten, ja, maar ik moet wel naar de tempel, ik moet wel zo laat. Oeh, het is al 10 voor 11, ik moet nu echt gaan. En ze lieten de man die kapotgeslagen op de grond lag liggen. Dus het is medelijden in actie. Het geeft handen en voeten aan het gevoel van medelijden. Dat zie je natuurlijk bij die Samaritaan. Die laat zich raken daardoor. Hij wordt geraakt door de nood van die Jood die daar helemaal in elkaar geslagen dood ligt te bloeien. En de snikhete zon, beroofd van alles wat hij had, overgeleverd. En hij wordt geraakt, maar hij doet ook iets. Hij stapt van zijn ezel af. Hij knielt neer. Hij giet olie en wijn in de wonden. En hij hijst hem op zijn ezel. Dus je ziet het zo voor je. Als je de ik heb altijd van die kinderbijbelplaatjes in mijn hoofd zitten. Hij hijst hem op zijn ezeltje. En hij sjokt hem naar een dichtstbijzijnde herberg. Nou, het was een verlaten weg tussen Jeruzalem en Jericho. Dus hij moest echt een stuk sjouwen nog met die kerel. Die daar zo half dood ligt te bloeden. Het was echt een intensief iets. En hij brengt hem bij een herberg. Hij geeft geld voor die man. Moet je nagaan. Dat is echt, echt naaste liefde. Wat Johannes ook zegt. Je moet niet lief hebben met het woord, maar met de daad en in waarheid, zegt Johannes in de brief. Hij doet dat. En hij blijft daar nog een nachtje slapen. En de volgende dag. En hij verzorgt hem zelf in die herberg. Hij verbindt zijn wonden. Hij wast hem. Dat is wat, hè? Een man bij een man ook. Een stoere Samaritaan, die dan zijn Joodse buurman helpt. Ja. En dan geeft hij hem nog een blanco check. Dat heb ik me helemaal over verbaasd. Hij zegt, wat voor kosten je ook maakt. Nou, die herberg hier, als hij een beetje slim ondernemer was, dacht hij, nou, ik zal eens even een flinke biefstuk bakken. En ik zal eens even zoveel omzet draaien. Nou ja, misschien is dat zo de waard is vertrouwd in zijn gast, hè? Dat zie je maar weer. Blanco check. En de kosten, als ik weer terugkom, dan betaal ik ze je. Nou, dus barmhartigheid, medelijden in actie, het handen en voeten ook krijgt het. En het richt zich niet op de daden en de buitenkant van de ander, heb ik hier neergezet, maar het weet door te kijken naar het waarom van de ander. Barmhartigheid kijkt echt naar de gevolgen van zonden. Kijk, hij had ook kunnen zeggen, ja joh, dombo. In je eentje die gevaarlijke weg opgaan van Jericho naar Jeruzalem. Of wat was het, Jeruzalem naar Jericho? die volgens mij. Is toch dom? Nou, zo kan je ook denken. Ja, je hebt er zelf naar gemaakt, hè? Ja, je ziet iemand die op straat is terechtgekomen. En je denkt, ja, iedereen die op straat terechtkomt, heeft dan zichzelf te danken. Zou mij nooit gebeuren. Er moet wel iets verkeerd gegaan zijn. Nou, dat klopt ook. Er is waarschijnlijk heel veel verkeerd gegaan. Maar barmhartigheid kijkt niet per se naar die schuld. Barmhartigheid kijkt naar de gevolgen van de zonde. En die heeft daar compassie over en doet iets. Nou noem ik het voorbeeld van een zwerver. Dat is een ingewikkelde altijd, hè? Als je die zwerver ziet. Wat moet je nou doen? Moet je hem nou geld geven? Gaat hij alcohol kopen? Of drugs? Of wat dan ook? Moet je boodschappen voor hem doen? Nou, dat kan je doen. Dan weet je zeker dat hij er wel eten is. Maar het is soms ook ingewikkeld. Ik bedoel, laten we het niet romantischer maken dan het is. En de grote vraag is natuurlijk altijd, waar help ik iemand mee? Dus je gaat niet geld geven aan iemand die dan vervolgens gelijk weer schulden maakt, maar blijft maken. Maar waar help je iemand echt mee? Dat is natuurlijk de vraag van barmhartigheid. Dus niet je doet het, maar je betaalt je eigen ding af, je schuld af en dan heb je het gedaan. Maar hoe kan ik iemand echt helpen? En de test die echte barmhartigheid kan doorstaan is, als iemand jouw onrecht doet, dat je het de ander niet betaald wilt zetten, maar daarentegen bewogenheid en medelijden met de ander hebt. Je kijkt dan ook weer verder naar de daden. Dus vergeving, ik denk ook dat je kan zeggen, als iemand jou iets aandoet, je kan niet echt vergeven. Vergeven is namelijk de schuld kwijtschelden. Ik reken jou de schuld niet toe. Je kan niet echt vergeven als je ook beseft, als je een bepaalde compassie kan hebben van, oh, maar moet je kijken, jouw leven. Ergens snap ik dat je hebt gedaan wat je hebt gedaan. Ik praat het niet goed, maar dat helpt. Je krijgt dan compassie. Misschien je ouders of mensen die je onrecht hebben gedaan, als je ook kijkt naar hun leven. En waarom ze dingen hebben gedaan. Dat kan compassie opwekken. En meelaat dat je denkt, oh ja, ik ben daar wel slachtoffer van geworden. Misschien van pestgedrag. Pesters zijn vaak zelf de meest ongelukkige mensen. Maar dat kan soms helpen. Van, oh, jij hebt ook, je hebt ook je pakje. En van daaruit heb je het gedaan. Dat praat het niet goed. Maar dat helpt jou om ook te kunnen vergeven. Je kijkt achter die eerste façade. En je zegt, oké, ik reken het je niet toe. Want dat is wat God van mij vraagt. Om vrij te komen ook. Nou, een voorbeeld. Wie barmhartigheid in de praktijk? Nou, we hebben net die barmhartige Samaritaan gelezen. Maar natuurlijk Jezus, mensen. Jezus zelf. Hij is echt de verpersoonlijking van barmhartigheid. Matthäus, ik heb drie teksten, ik noem ze voor. Lees ze voor. Matthäus 9, vers 36. Je hoeft ze niet op te zoeken, mag, maar ik lees ze voor. Matthäus 9, 36. Toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Waarom? Omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Jezus had kunnen zeggen, ja, heb je aan jezelf te danken, joh. Had je God maar niet moeten verlaten. Had je de profeten maar moeten gehoorzamen, joh, volk van Israël. Maar dat doet hij niet. Hij heeft compassie. Maar dat doet hij ook. Hij doet het ook. Hij is ook eerlijk en hij spreekt ook de waarheid. Maar hij laat zich ook raken door de gevolgen van hun ongehoorzaamheid. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Daar zit ook dat woord van ingewanden. Dat raakt in het Hebreeuws is dat woord, dat is echt de buik. Je voelt het in je buik. Een bewogenheid, een compassie van iemand die je ziet liggen. Bijvoorbeeld in zijn eigen braaksel, als hij te veel gedronken heeft. Of je ziet en je denkt, ach, dat. Dat voelt Jezus ook bij het volk Israël. Omdat ze vermoeid, hij ziet hun vermoeidheid. Ziet hij ook bij jou trouwens. En bij mij. Hij ziet je vermoeidheid. Dat je vermoeid bent. Dat je verstrooid bent. Dat je eigenlijk vastloopt in het leven. Dat je je zo belast met allerlei dingen om maar dit leven te kunnen leven. En hij ziet vermoeidheid. Ik vind dat mooi. Daar is hij bewogen over. Zoals schapen die geen herder hebben. Israël was bedoeld om onder God als herder te functioneren en te leven. Maar hij ziet dat ze afgedwaald waren. dat ze over de bergen verstrooid zijn. En dat ze maar proberen om zelf iets van het leven te maken. En ze worden er doodmoe van. En dat niet alleen. Hij ziet het niet alleen, maar hij doet er ook iets aan, hè, Jezus. Hij doet er ook iets aan. Wat heeft hij gedaan, mensen? Hij is gekomen, überhaupt dat hij daar rondliep. Dat hij kwam voor de verstrooiden van het volk Israël. Dat hij kwam voor ons. In onze wereld. Om ons, om er echt handen en voeten aan te geven. Namelijk om al ons lijden, al onze schuld op zich te nemen. Aan het kruis. Door dat weg te dragen. Door de overwinning over de dood te behalen. En door ons straks voor eeuwig thuis te brengen. En nu al, hè, was je Jen van getuigde. Nu al je leven compleet te veranderen. Dat is wat Jezus doet. Dat heeft hij ook verdiend. Dat heeft hij bewerkt voor jou en voor mij. Ik heb het daar zo makkelijk over. Hè? Wat heeft hij gedaan voor jou en voor mij? Hij is echt gekomen. Voor ons, in het vlees. Jezus is de goede herder. Ik zing dat liedje elke avond met Victoria. Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Hij brengt zijn schapen veilig naar de stal. Maar dat is zo mooi. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Dat is een goede herder. Wat heeft hij gedaan? Voor jou en voor mij. Om ons thuis te brengen in zijn schaapskooi. En hij zegt dat ook in Johannes 10. Er zijn nog andere schapen, niet van deze stal. Ook die moet ik brengen. Dus hij is ook actief bezig in deze wereld door zijn geest om mensen te brengen naar de stal. Om ze tot rust te brengen en ze te redden en ze te herstellen. Hij doet er alles aan. Matteüs 14, vers 14. En toen Jezus uit het schip ging, hij was daar met zijn discipelen, zag hij een grote menigte. Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en hij genas hun zieken. Dus hij ziet een menigte, hij ziet de gevolgen van de zonde, namelijk ziekte en verval. En wat doet hij? Koninkrijk breekt door daar. Hij geneest. En mensen, er staat ergens anders, hij genas ze alle. Was gewoon, hij genas alle mensen daar. Moet je je voorstellen dat je daarbij was. En je ziet lammen lopen en blinden gaan de ogen open. Mensen die gehandicapt zijn tot en met, die staan recht op hun benen. Alsof er nooit wat gebeurd is. Koninkrijk breekt door. Dat is wat Jezus deed. Hij deed niets dan goed. Hij genas hun zieken. Matteüs 15, vers 32. Jezus riep zijn discipelen bij zich. Hij was al 3 dagen aan het onderwijzen. Hele grote groep mensen. 10.000 misschien wel. Misschien wel meer. Groot, heel Israël liep uit. En van Samaria en van over... Overal vandaan, om deze rabbi te horen. En dan roept hij zijn discipelen bij zich en zegt, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. Waarom? Omdat zij al 3 dagen bij mij gebleven zijn. En ze hebben niks wat ze kunnen eten. Ja, maar Jezus, dat is toch hun probleem? Zou ik zeggen als ik een discipel was. Ja, slim zeg. Op reis gaan en niet genoeg meenemen. Ieder zijn ding, hè? Cirkel van invloed, cirkel van verantwoordelijkheid. Staar. Mijn ding, hun ding. Ja. En dan zegt Jezus dit. Ik wil hen niet nuchter wegsturen. Dat wil ik niet. Ik wil hen niet nuchter wegsturen. Dat is het hart van Jezus, dat is het hart van God. Opdat zij onderweg niet bezwijken. Barmhartigheid in praktijk. Nog even iets over barmhartigheid betekenis voordat we naar de bron gaan. Barmhartigheid, je kan dan inderdaad denken, ja, maar dan doe je... Hoe staat dat in relatie tot het recht? Tot wat iemand verdient? Is het wel, staat het niet op gespannen voet? Met andere woorden, moffel je met barmhartig zijn niet de gevolgen van de overtredingen en de zonde weg? Ze zijn zelf toch verantwoordelijk? Zo leert iemand het toch nooit, dat soort dingen. Maar wat ik heel mooi vind aan barmhartigheid is, het recht, daar heb je het over, ja, het moet betaald worden, het moet voldaan worden aan het recht. Iemand heeft iets niet gedaan wat hij wel had moeten doen en nou zit hij met de gevolgen en dan moet ik dat gaan oplossen. Ja, maar als je barmhartig bent, dan neem jij de kosten voor je rekening. Eigenlijk neem je, dat is wat echte barmhartigheid is als je er handen en voeten aan geeft. Jij incasseert datgene wat die ander teweeg heeft gebracht, dat incasseer jij. Dus er wordt, het is een soort van, ik moest denken aan plaatsvervangende boetedoening, wat Jezus zelf heeft gedaan. Hij heeft ook geïncasseerd. Hij kwam, Dat kun je zeggen, ja, nee, we hebben het niet gedaan, we hebben gezondigd. Maar hij kwam en hij nam onze zonde in zich op. Net als die barmhartige Samaritaan. Jezus is eigenlijk die barmhartige Samaritaan. Hij betaalde. Dus hij moest verzorgd worden, dat kostte geld. Ja, is dat wel eerlijk dat ik dat dan moet betalen? Nee, het is niet eerlijk. Maar jij neemt het in je op. Je doet net wat Jezus deed. Daarom is het ook, je bent een navolger van God als je barmhartig bent. Je betaalt soms misschien aan geld, aan tijd, aan energie. Ja. Het kost je iets. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En dat heeft ook daarmee vervul jij het recht. Hoge standaard altijd, hè? Wat God van je vraagt. Kost je iets hem volgen? Ja, het kostte Jezus alles. En hij vraagt ons diezelfde weg te gaan. Daarom is ook christen zijn niet een uitnodiging voor een makkelijk leven. Dat is het niet. Dan moet je echt weggaan. Dan moet je echt iets anders gaan zoeken. Dan moet je naar een sportclub gaan. Of ergens een feel-good club. Ik weet niet of ze er zijn. Maar christen zijn is niet een uitnodiging voor een makkelijk leven. Het is een leven van Jezus volgen. En Jezus zegt, je moet jezelf verloochenen. Als je mijn discipel wil zijn, moet je jezelf verloochenen. Dan moet je dagelijks je kruis opnemen. Bereid zijn om te sterven. En mij volgen. Want wie zijn leven lief heeft, dus als je probeert je eigen comfort en je eigen dingen allemaal maar te houden, dan zal je het verliezen. En als je je leven loslaat, overgeeft, dan zal je het vinden. Want uiteindelijk, mensen, daarom, dat is ook de uitnodiging. Het is de uitnodiging tot een gelukkig leven. Jezus volgen. Waarom? Omdat je comfort krijgt, omdat je het allemaal dan de controle... Nee, je laat alles los. Je bent zelfs bereid om te sterven, om belachelijk gemaakt te worden, om kosten te betalen. Maar uiteindelijk, Jezus zegt, het is zaliger om te geven dan te ontvangen. En je wordt gelukkiger van je leven verliezen, het loslaten, want dan zul je het echt vinden. Dan zul je, wat Rob ook zei, pas echt mensen worden. Dan word je wie je bedoeld bent om te worden. Namelijk, iemand onder God. Niet meer dat ego, niet meer dat zelf, niet meer mijn staat centraal. Maar ik kom vrij van mijn en van mijn ego en van mezelf. Ik word daarvan bevrijd. Ik volg Jezus naar het kruis. En ook ik word gekruisigd. Mijn ego, mijn ik, mijn eigen wil en alles wat ik, waar ik mijn comfort en alles, het leven wat om mij draagt. En ik leg het af en ik sta op met Jezus in een compleet nieuw leven, een vrij leven. Een leven in barmhartigheid. Ik ga naar de bron. Hoe word je dat dan? Nou, eigenlijk heb ik dat al gezegd. Hoe word je een barmhartig mens? Want je kan heel snel zeggen, dat is heel makkelijk met christen zijn en de Bijbel lezen. Dat is een groot gevaar dat je alles leest. Zalig zijn de barmhartigen. Oh jongens, we moeten meer barmhartig zijn. We moeten beter ons best doen, zeg je dan eigenlijk. Je leest de vrucht van de geest, vind ik ook altijd zo grappig. Je leest het, de vrucht van de geest is vriendelijkheid, goedheid, liefde, zelfbeheersing, geloof, enzovoort. En je leest het, je denkt, we moeten meer vriendelijk zijn. Ik moet meer geduldig zijn. Ik moet meer vertrouwen. En dan heb je het echt niet begrepen. Want wat staat er? Het is een vrucht van de geest. Dus niet een vrucht van mijn inspanningen. En van wat ik allemaal doe en presteer, dat ik het uit mijn tenen moet halen. Het ontstaat. Hoe ontstaat het? Wat is de bron? Wat is de bron? Hoe ontstaat barmhartigheid? Beter je best doen, morgen wel die zwerver een eurotje geven. En dan, en overmorgen doe je het niet meer. Er is een hartsverandering nodig, dat voel je aan. Hoe? Nou, dat heeft alles te maken met die eerste vier zaligsprekingen. Daarom, ik hamer er elke keer op. Misschien een beetje dat je denkt, nou komt hij weer. Maar het heeft alles... Dit staat niet op zichzelf. Het is eerst, Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de mensen die open komen te staan en zelf hun behoeftigheid erkennen en zeggen, help, ik heb hulp nodig. Ik ben niet zo zelfvoorzienend als dat ik dacht. Van jou is het koninkrijk, zegt Jezus. Dat is één. Twee, zalig zijn zij die treuren. Mensen die zeggen, auw, en je helpt misschien of je voelt het, dat wat de impact die jouw zonden hebben in relaties. En de impact die jouw zonde heeft in relatie tot God. Wat dat doet. Hoe dat verwijdering brengt. Dat is berouw. Daar voel je rouw over. Als het goed is. Als je er iets van kent. is niet een maatstaf dat je elkaar eraan meet. Maar ergens ken je er iets. Zalig ben je als je treurt. Want dan zal je vertroost worden. Hoe? Door het evangelie van Jezus. De derde. Wat is de derde? Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Met andere woorden, dat doet iets met je gemoed. Als je weet dat je getroost wordt door het evangelie. Dan krijg je een zacht gemoed. En dan de vorige waar we over nagedacht hebben. Zalig zijn zij die honger en dorst naar de gerechtigheid. Dan komt er een verlangen dat je zegt, God, ik wil dat. Ik heb gezien wat er allemaal voor rottigheid in mij zit. En ik heb hulp nodig. En je gemoed verandert, je wordt zachter, je krijgt een ontvankelijkere houding. En vandaar zeg je, vul me met uw gerechtigheid. Vul me met datgene wat juist is. Met andere woorden, God liefhebben als jezelf, met alles wat in je is en je naast als jezelf. Vul me daarmee. Zorg dat dat praktijk wordt in mijn leven, God. Dat wil ik. Nou, dat is ook een kenmerk van een christen. Een christen is niet volmaakt, maar dat is christen is wel die zegt van, ik zie dit in mijn leven. God, alsjeblieft, dit is niet oké, dit is vies, dit is destructief, dit is help. Ik wil die gerechtigheid, ik wil dat goede. Nou, daar hebben we de vorige keer over nagedacht. En van daaruit ontstaat een verlangen naar buiten. Dus hoe meer ook jouw hart wordt veranderd met het goede van God, ja, dan krijg je ook meer liefde. En dan richt je ook meer op die ander. Dus, hoe? Ja, het is een volgorde van die zaligsprekingen. Daar heeft het allemaal mee te maken. Dus het ontstaat ook. Jezus zegt, daarom, Jezus beschrijft ook deze zaligspreking niet als een lat die hij op je legt, maar meer als een beschrijving van wat een christen is. Waarom? Nou, ook om je te bemoedigen. Want er zit elke keer een belofte bij. Zalig zijn de barmhartigen. Nou, dat ken je als het goed is iets van, als je geraakt bent door Jezus. Dan ken je daar iets van. En dan zegt hij, dan zal er ook voor jou barmhartigheid geschieden. Ja, dus, als ik even heel kort samen, waar ligt de bron? De bron is dat je zelf Gods barmhartigheid kent over jouw leven. Dat is de bron. En naar die mate dat jij weet dat God echt ook jouw nood ziet, geloof je dat? Ken je dat echt? Dat je echt gelooft dat waar we ook mee zitten, en we zitten allemaal met veel dingen, ik zie nu allemaal buitenkanten, jij ziet een buitenkant, maar we weten van elkaar dat er veel zit. Aan zonde, aan worstelingen, aan pijn, aan verdriet, aan wat dan ook. Maar God ziet ons. Hij heeft zijn ingewanden, zegt het Oude Testament ook, rommelen van barmhartigheid. En Jezus is God in het vlees. Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Wat zie je? Innerlijk met ontferming bewogen. Ook over jou, ook over mij. En naar die mate dat je daardoor geraakt wordt over Gods medelijden en erbarmen, en wat hij daaraan doet in jouw leven, naar die mate kan jij barmhartig zijn. De belofte. Als laatste. Jezus koppelt aan elke zaligspreking een belofte. O, hoe gelukkig ben jij, barmhartige. Want aan jou zal ook barmhartigheid bewezen worden. Nou, daar kan je echt ook alle kanten mee op. Dat is altijd gevaarlijk als je één tekst pakt. Hè? Hier kan je alle kanten mee op. Je kan er de kant mee op en zeggen van nou, ik kan dus Gods barmhartigheid verdienen door barmhartig te zijn. Want als ik barmhartig ben, dan zal er ook voor mij barmhartigheid zijn bij God. Of zijn er veel mensen die zeggen het zo. Dit slaat vooral op de verhouding met anderen, zeggen mensen. Dus, een soort wetmatigheid in het universum. Als jij barmhartig bent, dan zijn anderen dit ook naar jou. Een soort van, wat je zaait, dat oogst je ook. Nou, daar zit soms wat in, maar het is niet helemaal waar. Het is ook niet wat Jezus ermee bedoelt, geloof ik niet. Want Jezus kreeg het niet. En heel veel mensen krijgen het niet. Jezus was vol barmhartigheid. En wat kreeg hij? Het kruis. Deze wetmatigheid werkt niet in deze gevallen wereld, helaas. Dus dit bedoelt Jezus er niet mee. Hij bedoelt niet, als jij dan maar barmhartig bent, dan krijg je het ook wel van anderen. Hij bedoelt ook niet dat het een voorwaarde is om Gods barmhartigheid te krijgen. Dan zouden we ook reddeloos verloren zijn. Dat is geen voorwaarde. En dat zit ook in die lijnen die ik net heb uitgelegd. En dat zou in tegenspraak zijn met de hele schrift. Nou, Jezus is de schrift. Hij is het woord. Dat is het niet. Wat is het wel? Nou, het antwoord staat eigenlijk in Matteüs 18. Ik ga dat niet lezen, maar ik denk als je de Bijbel een beetje kent, dan ken je deze geschiedenis. Namelijk de geschiedenis van een slaaf die onder een heer functioneert. En die slaaf, die heeft een grote schuld. En die schuld wordt door die heer, hij smeekt, die slaaf smeekt de heer van, ik heb het geld gewoon niet, heer. Hij valt op zijn knieën en zegt, alstublieft, wilt u me het kwijtschelden? En de heer, en dat staat er ook letterlijk, met innerlijke ontferming bewogen zijnde over zijn slaaf, schold hem de schuld kwijt. Oké, jongen, laat die 5000 euro maar zitten. We praten er niet meer over, schone lei. Die man staat op van zijn knieën. Hij is blij, zijn schuld is vereffend. Hij loopt naar buiten en hij ziet daar een medeslaaf die hem 50 euro schuldig is. En hij grijpt hem bij zijn keel en hij zet hem tegen de muur en hij zegt, betaal me wat je schuldig bent. En die slaaf die valt op zijn knieën voor hem. En hij zegt, ja maar ik heb het niet. En ik heb alleen maar meer schulden, het lukt me niet. En wat zegt hij? Slaaf die heel veel kwijtgescholden was. Je moet het me betalen tot de laatste penning en anders gooi ik in de gevangenis. En dan zegt die heer tegen die slaaf, die 5000 kwijtgescholden was. Jij, wat ben jij nou voor iemand? Ik weet niet precies hoe die het zegt, dan zou ik hem moeten opzoeken. Zoek het thuis maar op. Maar die wordt boos. De heer wordt boos op die slaaf. Waarom? Omdat hij zoveel vergeving had gekregen. Zoveel kwijt was gescholden. Maar hij had het niet op de juiste waarde geschat. Het had zijn hart niet veranderd. En dat bleek uit dat hij die andere slaaf niet vergaf. Dat is waar Jezus het hier over heeft. Dat als jij iemand bent die geraakt is door Gods barmhartigheid, dan zal jij een barmhartige mens worden. Anders heb je het niet begrepen. Met andere woorden, als je dit heel moeilijk vindt, moet je niet proberen beter je best te doen. Dan moet je terug naar Gods hart. Om barmhartigheid te ontvangen. En om zelf ook barmhartiger te worden. Dus Gods barmhartigheid resulteert in onze barmhartigheid. Wat God beweegt, dus er zit wel een interactie tot meer en voortdurende barmhartigheid. Dus zeker, mijn hart is veranderd door het evangelie, door de geest van God. En ik wil nu leven in barmhartigheid met vallen en opstaan. En dan zegt God, als dit jouw leven kenmerkt, als jij zo veranderd bent door mijn genade en door mijn liefde, door mijn zoon Jezus, dan zul jij ook straks in het eindoordeel barmhartigheid ontvangen. Dat is ook waar Jacobus over spreekt, Jacobus 2 vers 13. Want onbarmhartig zal het oordeel over hem zijn die geen barmhartigheid heeft bewezen. En barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Dus, God is de bron. Hij verandert ons hart. Zijn liefde, zijn erbarmen verandert ons hart. Wat resulteert in dat wij ook straks op het eindoordeel niet bang hoeven te zijn. Maar we zullen een God ontmoeten die ook vol erbarmen naar ons kijkt. En ons zal binnenleiden op grond van zijn genade, op grond van het bloed van Jezus. En ik heb hier gezegd als laatste zin, tot aan die dag, dus Gods barmhartigheid resulteert in onze barmhartigheid, wat God beweegt tot meer en voortdurende barmhartigheid, tot aan die dag dat barmhartigheid niet meer nodig is. Waarom niet? Omdat er geen nood meer is. Er is geen zonde meer. Er zijn ook geen gevolgen meer van zonde. Tot die dag dat er geen barmhartigheid meer nodig is, daar zal alleen de liefde overblijven. Want het meeste en het grootste van alles is de liefde. En liefde richt zich niet alleen op noden. Liefde richt zich op echt de zegen zoeken. Jezelf delen met die anderen. En dat is wat Jezus doet. Hij zoekt ons en hij zegt, ik las het van de week nog in Thessalonicense, waar Paulus zegt van, wij zullen straks verenigd worden met de Heer. En dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we echt in de liefde leven met Jezus. Volmaakt. Zullen we samen nog danken. Wij danken u, Heere, dat u ons niet alleen heeft gelaten. Dat u niet onverschillig uw schouders heeft opgehaald. Zowel in het hele wereld gebeuren, niet als in ons persoonlijk leven niet. Maar u bent betrokken op uw schepping. En ook betrokken op ons leven. En dat is goed nieuws voor ons, Heere. Anders zouden we reddeloos verloren zijn. Maar we danken u voor uw erbarmen. We danken u dat u bent gekomen, Jezus. We danken u dat u bent gegaan naar het kruis. We danken u dat u uw geest heeft gegeven die in ons woont en dat u ons verandert van binnenuit. En we bidden met Paulus ook mee dat u ons verlichte ogen van het verstand geeft, van ons hart. Zodat we zullen zien wat de hoop is van uw roeping. Zodat we zullen zien wat de rijkdom is die we ontvangen hebben. En we bidden echt dat ons hart meer en meer veranderd mag worden door dat goede nieuws van uzelf. Door uw liefde. Zodat wij ook steeds meer in staat worden om in liefde uit te reiken naar de ander. Dat we niet meer zo met onszelf bezig zijn, minder. Of op een andere manier misschien. Maar dat we ook in liefde zullen leven en ook die ander op het oog zullen hebben. Heren, hier zijn we. We geven onszelf opnieuw aan u. Doe met ons wat u wilt, Heren. In Jezus' naam. Amen.